Vandaag in aflevering 23 van de Spel op Tafel podcast. Het eerste spel. Welkom bij de Spel op Tafel podcast. Met alles over spellen, bord, kaart, thematisch, klein, groot. Alles wat je maar wilt. Besprekingen, interviews, diepte-analyses. Nou ja, diepte. Goed, het gaat in ieder geval over bordspellen. Met jou, met mij en iedereen die van bordspellen houdt. En kaartspellen. En zo. Mijn naam is Dave. Leuk dat je luistert.
Spel op tafel. Bordspellen in Nederland en België.
Afgelopen weekend was ik op Spelfair. Dat is een kleine beurs in Sint-Lenaert. Net over de grens tussen Nederland en België. Van mijn opzicht dan tenminste. Net iets meer dan een half uur rijden bij mij van huis. En het valt me elke keer weer op dat er zo'n groot verschil is in beurzen in Nederland en beurzen in België. Nou, dan kan je natuurlijk meteen gaan wijzen op het feit dat er in België op grote schaal bier wordt geschonken. En dan hebben we het niet over pils. Nee, het zijn echt de betere bieren die daar over den tocht gaan. Ja, dat is een verschil, maar daar doelde ik niet op. En ook niet op het verschil dat wij als Hollanders op zondagmorgen al in rijen van 7 voor de deur liggen voor de openingstijd. Terwijl de Vlamingen heerlijk, zoals het hoort, genieten van hun uitslaapmoment. Nee, ook dat verschil, dat bedoelde ik niet. Nee, het valt me zo op dat in België de meeste beurzen worden georganiseerd door spellenclubs. Eigenlijk bijna allemaal wel. Zelfs de grootste beurs van Vlaanderen, Spel, die voor een groot deel door Adriaanse wordt gehouden, kent met zijn Forumfederatie toch nog een spellenclub die erbij betrokken is. In Nederland lijkt dat anders, maar ook weer niet helemaal. Nee, Speelwarden heeft natuurlijk UPC Leeuwarden die als drijvende kracht erachter zit. En Zuiderspel is ooit op poten gezet door Roll the Dice. Maar de meeste andere beurzen, denk aan Noorderspel, Oosterspel, Spellenspectakel, Moxcon, die hebben allemaal een andere achtergrond. Opgericht vaak door een uitgever of een ondernemer. Hoe zou dat toch komen? Zit het spellenlandschap aan beide kanten van de grens dan toch echt zo anders in elkaar? Blijkbaar. Heeft de ene soort beurs bij mij de voorkeur? Zeker niet. Beide zijn mij even lief. Als er maar met overtuiging en liefde voor de bordspellen iets wordt georganiseerd. En daar slaagt iedereen wel in, aan beide zijden van de landsgrens. Welkom bij aflevering 23 van de Spel op Tafel podcast. De podcast voor de Nederlandse en Belgische spellenliefhebbers. Vandaag een tweede deel in de serie De Grote Sprong over mensen die een stap zetten in de bordspellenwereld. Vandaag het verhaal van Martijn Brouwens en Lisa Koster, de twee achter het spel The Huntsman Society. Hij komt uit de televisiewereld en was wel bezig met spelletjes daar. Zij was groot fan van D&D-spellen. En dat leverde dus dit spel op. Ze brachten het zelf op de markt via Kickstarter. En het hele proces was één groot ritje in een achtbaan, zegt Martijn.
Ja, inderdaad. Hoewel ik eigenlijk niet van tevoren per se heel erg hoog opgetakeld werd. Dus ik had niet van tevoren heel veel frightness erin zitten. Maar vervolgens zitten we er wel middenin dat het hard op en neer gaat. Dus ik had niet verwacht dat het een rollercoaster zou zijn of dat het zoveel met zich mee zou nemen.
Maar het was niet alleen positief, want Martijn en Lisa besloten om het talrijke artwork te gaan maken met Artificial Intelligence. En dat maakte heel wat los in de bordspellenwereld. En dat ging echt heel ver. Hoe Martijn en Lisa daarmee omgingen, dat hoor je straks ook. Verder besprekingen, een nummertje uit de traagste top 50 aller tijden en natuurlijk het spellennieuws. En daar beginnen we mee.
Spellennieuws. Het laatste nieuws over bordspellen.
De spelletjesvrienden hebben een vierde spel in het Nederlands aangekondigd. De Dieren van Baker Street.
Welkom in Baker Street, de straat waar Sherlock Holmes woont. Maar in dit spel spelen jullie niet de beroemde detective, maar de dieren die in en onder zijn appartement wonen. Als Cherry Wood, Calabash, Clay en Briar probeer je de mysterieuze zaken zo snel mogelijk op te lossen.
Het spel is oorspronkelijk van Yellow en is van 1 tot 4 spelers. Het werkt overigens het beste met 2 en is voor 10 jaar en ouder.
Er zijn heel weinig verhalende spellen in het Nederlands. Je hebt Sleeping Gods natuurlijk, mm-hmm. Een groot verhalende spel. Qua familiespellen heb je dan bijvoorbeeld een Robin Hood. Maar ik vind dat er gewoon te weinig verhalende spellen zijn. En er is niet veel beter, vinden wij, dan de Dieren van Baker Street.
Het spel moet later dit jaar uitkomen, kwartaal 3. Asmodee komt met Power Hungry Pets. Dat kan je het beste vergelijken als de mensen van Exploding Kittens. Die proberen een spel als Love Letter na te maken. Steek tegenstanders een mes in de rug. Steel het een en het ander van ze en vernietig ze gewoon. Zoiets. Spelers hebben net als bij Love Letter 1 kaart in hun hand, krijgen er 1 bij. Uiteindelijk de speler met de hoogste waarde op het einde, die nog in het spel zit, die wint. Het spel is hier en daar al verkrijgbaar en dat is Power Hungry Pets. White Goblin Games komt met 2 nieuwe spellen. De eerste is Kip, Koe, Koning. Een spel waarbij je met je vingers een cijfer moet uitbeelden met de rij die jij wilt hebben. Maar als iemand diezelfde cijfers uitbeeldt, krijgt niemand die kaarten die in die rij liggen. Vervolgens is het een set collection mechanisme. Het tweede spel dat nieuw is van de White Goblin Games is Get It. Dat is een partyspel. Daarbij ga je ook aan de slag met getallen. Je moet getallen van laag naar hoog spelen voordat de tijd voorbij is, maar je mag niet communiceren. Het klinkt een beetje als The Mind, een grote hit van een paar jaar geleden, maar dan met speciale actiekaarten. Dan mag je bijvoorbeeld iemand juist niet aankijken of je moet glimlachen. En dat is het spel Get It. Buitenlands nieuws, Cool Mini or Not, Simon of Command, net maar hoe je het wil uitspreken, maakt een opmerkelijke transfer. Het Kickstarter kanon verhuist namelijk haar crowdfunding activiteiten naar GameFound. Simon, die bekend staat vanwege haar grootste Kickstarter projecten met veel uitbreidingen en miniaturen, heeft meer dan 60 Kickstarter campagnes achter de rug en dat leverde $100 miljoen op. Er zaten projecten bij als Zombicide, Death May Die, Arcadia Quest en Massive Darkness. GameFound is uiteraard volledig in haar nopjes met die nieuwe grote vis die is binnengehengeld. Op 2 en 3 maart wordt in Klundert, dat is een klein plaatsje in Noord-Brabant, het Dutch Open Kampioenschap Memoir 44 gehouden. Ja, Memoir 44 is een spel van Days of Wonder dat in het origineel draait om de invasie van Normandië, D-Day, maar er zijn inmiddels tal van andere scenario's. Het kampioenschap wordt georganiseerd door de M44 Brigade of M44 Brigade. Jeroen Nieuwenhuis, hoe noemen jullie jezelf eigenlijk?
Wij zeggen de Memoir 44 Brigade Nederland.
Zo dus, gewoon wel op zijn Nederlands dus.
Ja.
Hoeveel mensen doen er mee aan het Memoir 44 Dutch Open 2024?
Dat zijn er 122. En wat het voor ons extra speciaal maakt, is dat het spel is ooit uitgebracht ter gelegenheid van de 60e verjaardag van D-Day. We zitten in 2024, dat is 80 jaar D-Day,
ja.
Dat is 20 jaar Memoir en dat is de 10e Dutch Open.
Alsof het ervoor gemaakt is.
Nou, we hebben de afgelopen zo'n 3-4 jaar geleden zeiden we tegen elkaar, het zou allemaal goed kunnen komen. En toen kwam 2 jaar corona ertussen door. En in die coronajaren hebben we in de windows die er waren, hebben we toch de Dutch Open ook kunnen organiseren. Dus kwam het zo uit. Daar hebben we heel erg ons best voor moeten doen.
122 deelnemers. Zitten jullie daarmee vol?
Ja, het is, we zijn ooit begonnen met 39 mensen in het Oorlogsmuseum in Overloon. Toen hebben we ook de slag bij Overloon nagespeeld. Maar dat was een beetje bewerkelijk met de openingstijden van het museum en een beetje duur. En toen zijn we eigenlijk het jaar daarna neergestreken in Klundert in de sporthal daar. En daar gaan we nu de 9e keer heen. Want we hebben elkaar echt gevonden als partners, zeg maar. Werkt gewoon heel goed samen. We groeiden langzaam naar 50, 60 spelers toe. Tot net voor corona 70. In coronatijd zaten we rond de 60. En vorig jaar werden we in de laatste 2 weken heel erg verrast. Want toen bleven zich maar mensen aanmelden. En zijn we uiteindelijk op 90 uitgekomen. En toen zeiden we, onze 10e editie, daar gaan natuurlijk meer mensen op afkomen. Dus toen hebben we heel goed gekeken hoeveel tafels er in de zaal passen. En toen hebben we gezegd, 120 is wel de max. En dan pakken we 2 mensen bij voor het geval dat zich mensen afmelden. Want dat is met dit soort aantallen ligt dat voor de hand natuurlijk.
Het is een open kampioenschap, dus er doen meerdere nationaliteiten mee, neem ik aan.
Ja, we zijn altijd heel blij met alle nationaliteiten die komen. Er komen 56 Nederlanders, iets minder dan de helft. Er komen 26 Belgen, 13 Fransen. Misschien wel speciaal is dat er 12 Amerikanen de grote plas oversteken om mee te komen doen. Daar hebben we tot nu toe maximaal 4 van gehad, maar het zijn er nu 12. Dan hebben we Duitsers, 7 in dit geval. En we hebben eindelijk goede aansluiting gevonden met onze Engelse spelers.
Ja, nog even terug naar die Amerikanen. Die vliegen dus heel de Atlantische Oceaan over om hier dat toernooitje te spelen.
Ja, en dan is het de meeste hebben er nu ook wel een paar dagen voor en na aangekoppeld. Maar we hebben de afgelopen jaren Amerikanen gehad die echt alleen maar voor het ene weekend kwamen overvliegen. En dat beviel een van die Amerikanen heel slecht. Die heeft op een gegeven moment op zondag, op zaterdag heel goed gespeeld. Maar op zondag zat hij gewoon te slapen aan het bord. En die zei, oh, de volgende keer kom ik eerder, zodat ik mijn jetlag af ben. En toen heeft hij ook gelijk het toernooi gewonnen.
Voor de mensen die Memoir 44 niet kennen, kan je eens uitleggen wat het spel inhoudt?
Memoir 44 is een oorlogssimulatiespel Tweede Wereldoorlog. Je speelt het 1-1. En het is vrij abstract gemaakt door Richard Borg. Het zit in de Command & Conquer serie. En doordat je het wat abstracter maakt, je speelt het met het kaart waarmee je units aanstuurt. Ik ga even heel kort door de bocht zeggen. Het voordeel van Memoir vinden wij dat het in een half uurtje, drie kwartier speelt. En in een toernooi setting spelen we dus één ronde in, wij doen 44 minuten 44 seconden. Dan heb je van één kant gespeeld. De catch is, ik speel een keer met de Duitsers, mijn tegenstander speelt een keer met de Duitsers. Afhankelijk van het scenario kan je voor- of nadelen hebben. En dan kijken wie de meeste medailles verdiend heeft. Als je er meer van wil weten, ga naar Willekeurige Spellenbeurs in Nederland. Dan leggen we het je graag uit, want we zijn eigenlijk overal.
Ja, het is vrij kort, het is vrij abstract. Is dit een beetje de tussenvorm tussen de grote schare wargames die er is en boardgames? Zit dit er precies tussenin?
Ja, wij denken van wel. En bijvoorbeeld de beurs Zuiderspel, die wat meer op kinderen gericht is dan bijvoorbeeld Spellenspectakel of andere beurzen, die zeggen ook al, die hebben ons ook uitgenodigd van komen jullie nou bij ons langs? Want jullie passen net zo in het randje van wat wij doen. En weet je, echt zware wargames, daar zitten mensen weken of maanden lang te schilderen. En dan komen ze binnen met drie koffers en dan bouwen ze 2x6 de Ardennen na. En dan gaan ze lekker spelen en dan zijn ze een dag of een weekend bezig. Daar heb ik de tijd niet voor. Laten we wel zijn. Wij willen als Memoir 44 graden drie dingen. 1. Meer mensen moeten dit spelen. 2. Mensen die dit spelen moeten beter worden. En 3. Het allerbelangrijkste spelplezier. Die mannen die 2x6 de Ardennen naast bouwen, die hebben net zoveel plezier als wij. Maar ja, ik kan me maar uit de kast pakken. Het scenario neerleggen, 2 keer spelen, weer opruimen, weer in de kast zetten. 1,5-2 uur. En dan kan ik iets anders gaan doen. Dus dat vinden wij een groot voordeel.
Wat valt er te winnen eigenlijk?
Eeuwig roem. Laten we daarmee beginnen. En we hebben voor het allereerste toernooi zaten we... Ja, we moeten een mooie prijs verzinnen. En toen zei er iemand... Zullen we gewoon een tank in een klomp doen? En toen zeiden mensen... Ah nee, ik ga iets anders maken. En uiteindelijk zijn we toch overgegaan op de tank in de klomp. Waarbij de tank iedere keer te maken heeft met het thema van dat jaar, zeg maar. En dan hebben we dus een gouden klomp voor de eerste prijs, een zilveren klomp voor de tweede prijs en een bronzen klomp voor de derde prijs met een tank erin of iets anders wat bij dat jaar past. En daarnaast worden we door deze wonder als Asmodee worden we gesponsord met prijzen. Dus we hebben een prijzentafel die, waar mensen dan uit kunnen zoeken. Meestal zijn het de eerste 10 of zo, zeg maar.
Wat is het thema dit jaar eigenlijk?
De eerste Dutch Open was in het museum van Overloon, speelde de slag bij Overloon. En 3-4 jaar geleden zeiden we dus tegen elkaar, hey, als 10 jaar, overeenkomt met 20 jaar maar en 80 jaar, willen we dan niet ook weer naar huis gaan? Nou, we spelen in Klundert. Dus we doen de Last Atlantic Breach. Dus we gaan Zeeland bevrijden aan het einde van de oorlog.
En dat speelt dan in die omgeving?
Ja, dat speelt in die omgeving. En wij kwamen laatst terug van terugrijden van Londen. En toen hadden we vanaf Antwerpen net iets andere route dan normaal. En toen reden we eigenlijk dwars door het scenario wat ik ontworpen heb voor dit jaar heen.
Oh, je hebt hem echt zelf ontworpen?
Ja, wat we doen is, de scenario's die we maken, die worden ieder jaar door ons gemaakt. Wij mogen zelf niet meedoen. Niemand die meedoet mag de scenario's van tevoren zien. En dan ieder jaar maken we dus 6 nieuwe scenario's. Te spelen, dat heb ik nog niet verteld. Maar je komt op zaterdagochtend binnen, dan neem je een kopje koffie, daarna krijg je een briefing. En dan worden er op die zaterdag tussen 10 en 6 ongeveer, worden er 3 scenario's gespeeld. Dus ik speel bijvoorbeeld tegen jou het eerste scenario, heb ik geloot. En dan spelen we, ik speel een keer met de Duitsers, jij speelt een keer met de Duitsers. Nou, daarna maken we de score op en dan wordt het interessant. Dan gaan we Zwitsers rondesysteem spelen. En dat wil zeggen dat nummer 1 tegen 2 speelt, 3 tegen 4, 5 tegen 6. En dan zit je dus op tafel 1 zit 1 tegen 2 te spelen. En dit jaar op tafel 60 zit nummer 119 tegen 120 te spelen. De eerste 10 tafels, ja, daar zitten mensen die uit Amerika zijn komen vliegen. Die 640 kilometer uit Leipzig komen rijden, die uit Genève komen met het vliegtuig, die komen wel om goed te presteren, maar ook daar is het gezellig. En verderop komen mensen, die willen ook heel graag winnen, maar die komen ook voor het verhaal dat wij vertellen. We willen heel graag dat verhaal vertellen van dat die Canadezen Zeeland bevrijd hebben, zeg maar. En ja, dat vinden wij leuk. Dag om 6 uur gaan een aantal mensen naar huis. Maar de meeste blijven voor een buffet. Wat voor ons verzorgd wordt door de horeca daar. En daarna spelen we dan nog buiten competitie. Overlord, dan speel je 4-4. Dat is vooral voor de gezelligheid, drankje erbij. Soms tot diep in de nacht. Maar soms, sommige mensen zeggen op een gegeven moment, ja, ik moet morgen weer vers beginnen. Want de volgende ochtend om 9:00, dan beginnen we weer. En dan gaan we weer 3 scenario's spelen. En aan het einde van de rit heeft er iemand de meeste punten. En die gaat met een gouden klomp met een tank erin naar huis.
Nu is het vol. Maar als er nou toch nog de mensen zeggen van, ja, ik zou toch echt wel heel graag erbij willen zijn of mee willen doen.
Je kan je dit jaar nog opgeven, kom je op de reservelijst. Wij gaan ervan uit dat er altijd nog mensen uitvallen, zeg maar. Dus het zou kunnen zijn dat je er dan nog tussen piept. En anders wordt het volgend jaar inderdaad.
En hoe kan je jezelf inschrijven?
Dan ga je naar onze website toe, m44brigade.nl. En dan klik je op het knopje open. En als je dan Dutch Open 24 aanklikt, dan staat daar nu de waarschuwing dat we vol zitten en dat je op de reservelijst komt. Met daaronder de mogelijkheid om in te schrijven. En dan vind je ook het reglement terug van het toernooi en een vademecum met wat extra informatie.
Jeroen Nieuwhuis van de M44 Brigade, veel plezier.
Het gaat zeker goed komen.
Elke aflevering van Spel op Tafel komen wat spellen aan de orde die onlangs zijn binnengekomen. Een paar keer zijn gespeeld en ze zijn zeker het bespreken waard. Oftewel, wat ligt er nu op de deurmat?
Afgelopen weekend was ik op de spellenbeurs Spel Fair. Een combinatie met de online winkel Everspel. De organisatie was 2 weken geleden ook al in de uitzending te horen. Omdat de kids mee waren naar die kleine beurs met zo'n 200 bezoekers per dag, was de aandacht bij ons vooral gericht op de spellen voor de jongere doelgroep. De jongste, een pure alfa-speler binnen de familie, die rende meteen op Spoken Chaos af. Die kende die al. Daarna volgde Dodo, ook een bekende. En toen stelde papa voor dat we met z'n vieren het tafeltje op zouden schuiven, want daar lag het eerste spel dat ik vandaag ga bespreken, Taco Kitten Pizza. Ja, het hoeft niet altijd even ingewikkeld te zijn. Het spel van Blue Orange is volgens de omschrijving een spel waarbij je kinderen leert om kaarten af te leggen. Het spel is dan ook voor 4 jaar en ouder, is van 2 tot 6 spelers en duurt zo'n 5 minuten. Het spel is van Dave Campbell, die eerder ook al Taco Cat Goat Cheese Pizza maakte, voor mensen met blijkbaar nog meer honger. Hoe gaat het spel in zijn werk? Elke speler begint met een klein stapeltje gesloten kaarten. Daar staat op een taco, een kitten of een pizza. Niet geheel verrassend als je de titel van het spel hoort, maar goed. Voordat je je kaart omdraait, roep je 1 van de 3 mogelijke ingrediënten. Klopt het niet, dan is de volgende speler aan de beurt en die legt dan ook een kaart op. Klopt het wel, dan moeten alle spelers aan tafel zo snel mogelijk met hun hand op die kaart slaan die net is neergelegd. En degene die als laatste is, krijgt alle kaarten uit de stapel. Nou, naast de eerder genoemde kitten, taco of pizza kan ook een snoepje worden omgedraaid als een soort joker. Dus dan moet je ook, dan moet dus ook iedereen proberen zijn hand op de kaart te slaan in de hoop dat er geen blijvende schade is aan eigen of andermans ledematen. Voor het spel staat 5 minuten. Uit eigen ervaring weet ik dat het ook nog heel wat meer kan zijn, soms het dubbele zelfs. Van het spel bestaan ook meerdere varianten, waarvan de meeste ook meer dan 3 mogelijke kaarten hebben. Maar deze is vooral op kinderen en daar slaagt het spel prima in. En dat is Taco Kitten Pizza. Goed, dat waren de spellen in de grote zaal. Nou ja, groot spelfair had een zaal van 20 bij 30 meter, maar voor deze beurs prima in orde. Er was ook nog een klein apart zaaltje waar een spellenbibliotheek lag. De jongste pakte daar meteen Potion Explosion, die we met een licht aangepaste regel spelen. Mijn vrouw pakte ondertussen Double the Food versie om met mijn oudste te spelen. Maar uiteindelijk kwam er eentje op tafel die thuis al een tijdje ongespeeld in de kast ligt en dat is Similo. Ja, bij Similo ga je op zoek naar overeenkomsten of juist niet. Het spel is van Martino Chiacchiera, Jarmer Hach en Pierluca Zizzi. De artwork is van Xavier Durin. Het speelt vanaf 2 spelers, duurt een kwartiertje en vanaf 7 jaar. Bij Similo liggen er 12 kaarten op tafel. Daar staat een afbeelding op. Zo speelden wij bijvoorbeeld met Similo dieren en daar staan er dus dieren op die kaarten. Maar je hebt ook Griekse goden, sprookjes, Harry Potter, Lord of the Rings, kabinet Rutte 4. Maar waarschijnlijk niet die laatste. Bij ons lagen er dus 12 kaarten op tafel met dieren. Eén daarvan was de kaart. Dat had de tipgever zo uitgedacht. En die tipgever, dat was papa. Vervolgens krijgt de tipgever 5 kaarten. Daar moet hij in de eerste ronde eentje van uitkiezen. Daar staat dan ook een dier op. Die lijkt dan juist wel of juist niet op de gekozen kaart. En dat is de enige tip die de tipgever mag geven. Maar in welk opzicht lijkt die kaart wel of niet op de gekozen kaart? Is de tip lijkt niet op een kraai, ja, dan kan je bijvoorbeeld alle vogels wegdoen. Of juist de aardige dieren, of dieren die insecten eten, of dieren waar ik geen pokkenhekel aan heb. De andere spelers moeten dus een kaart selecteren waarvan zij zijn overtuigd dat het niet de gekozen kaart is van de tipgever. Klopt dat en ligt die gekozen kaart dus nog steeds op tafel, dan kiezen de spelers in de tweede ronde 2 kaarten. In de derde ronde 3 en in de vierde ronde 4 kaarten. Dan hou je in die laatste ronde nog 2 kaarten over. Dan heeft de tipgever nog 1 eigen kaart in handen waarmee die een tip mag geven. En als alles goed is gegaan en als de spelers dus weer een kaart afleggen waarvan zij denken, nee, dat is niet de gekozen kaart, dan hou je dus nog eentje over. En dat moet dan degene zijn die de tipgever heeft gekozen. Ja, Similo dwingt mensen dus om in gesprek te gaan, bepaalde overeenkomsten te zoeken, creatief na te denken. En dat geldt niet alleen voor die spelers, maar ook voor de tipgever. Want die 5 kaarten uit het begin, daar moet je het mee doen. Hè? En begin je dan het spel met de meest logische kaarten? Of hou je die een tijdje vast totdat het spel wat moeilijker begint te worden? Als je bijvoorbeeld 4 kaarten in één keer weggelegd moet worden. Ja, het zijn lastige keuzes die aan beide kanten gemaakt worden. Het spel heeft redelijk wat uitdaging. Het is een geinig tussendoortje. Niet heel de wereld, maar zeker met een vocaal sterke, creatieve tafel. Erg leuk en dat is het spel Similo. Kijk, kinderen spelen over het algemeen spellen die niet al te lang duren. Maar volgens mij hadden we toch 12 tot 14 spellen gespeeld daar bij Spelfair. Geen slechte score. In het pand zat ook een pop-up versie van de online winkel Everspel. En daar kwam ik een spel tegen dat ik heel lang op mijn eigen verlanglijstje had staan. Dat is Long Shot the Dice Game. Dat is een paardengok roll-and-ride spel. Het spel van Delirium Games is ontworpen door Chris Handy en voorzien van illustraties door Klaus Souza. Het spel is van 1 tot 8 spelers, duurt een klein half uurtje en is voor spelers van 14 jaar en ouder. In het spel gok je op de winnaar, probeer je paarden te kopen die het liefst ook nog eens als eerste over de finish moeten komen. En zoveel mogelijk geld probeer je over te houden aan het einde van de race. De paarden gaan vooruit met dobbelstenen. Het is tenslotte een roll and ride. Op de ene dobbelsteen staan 8 kleuren die overeenkomen met de 8 verschillende paarden. En terwijl op de andere een 1, een 2 of een 3 staat. Gooi je dus met de gekleurde dobbelsteen een 4 en met de groene dobbelsteen een 3, dan gaat paard 4 3 plekjes vooruit. Bij de 8 paarden staan op die kaartjes van die paarden ook nog een aantal extra kruisjes bij andere nummers. Zo kan het dus zijn dat als je een 4 gegooid hebt, ook plotseling paard 1 of paard 7 nog 1 plekje vooruit gaat. Nadat het paard vooruitgezet is, krijgt iedereen de keuze om op zijn of haar spelersbordje nog een actie uit te voeren. Er staat bijvoorbeeld een roostertje met 16 vakjes. Je mag dan het vakje met het getal van die ronde, in dit geval paard 4, dus een 4 af te kruisen. Want elk cijfer heeft 2 van die vakjes in dat rooster staan. En als je een rij of een kolom vol hebt, mag je een bonus afkruisen. Verder kan je ook nog gokken op een van de paarden. Je gokbedrag verhogen, een paard kopen. En voor de eigenaar van het winnende paard ligt namelijk een flinke zak geld te wachten. En het geld, dat zijn de punten. Er zijn tal van manieren om de beweging van de paarden te beïnvloeden. Op een gegeven moment mag je er niet meer op wedden. Voor als ze bijvoorbeeld voorbij een bepaald punt zijn. Maar ook daar zijn weer uitzonderingen op te vinden. Je kan voor een simpele roll and ride een hoop dingen doen of aanpassen. Daar komt het wel op neer. Nou, door het race-element heeft Longshot echt een extra spanningselement voor een roll-and-ride game. Welk paard doet het goed? Wie heeft geld genoeg om zo'n paard te kopen? En gaat hij uiteindelijk dan ook als eerste de finish halen? Want niemand zal een paard gaan helpen dat in hand is van een tegenstander. Nou ja, zoals gezegd, dit spel stond al heel lang op mijn deze zou ik best wel voor kerstcadeautje willen krijgen lijst. Hij stelde niet teleur. Het spel maakt meerdere tactieken mogelijk. Maar het blijft in beginsel wel een roll-and-write spel. Dus je tactiek kan nog zo waterdicht zijn. Je blijft afhankelijk van de dobbelstenen. Inmiddels is het spel meerdere keren gespeeld. En ik ben van mening, er ligt een goed spel op tafel. Oh, wat is dat een slechte woordgrap zeg. Die gaan we niet meer gebruiken.
Op pad met Spel op tafel.
Mensen kunnen heel creatief zijn. Kunnen van alles verzinnen. Maar op een gegeven moment moet het toch gebeuren. En dan moet je die stap vooruit zetten. Want anders gebeurt er uiteindelijk helemaal niets. Maar elk groot project begint met een eerste stap, die grote sprong. In deze serie gaat Spel op tafel op zoek naar iedereen die die grote sprong maakte. Met vandaag...
Ik ben Martijn, kom uit Schravendeel. 40 jaar geworden en laatst, dus nu eindelijk volwassen. En ja, nu spelletjesmaker. Het is eigenlijk, ik zeg altijd van ik ben een soort van wereld aan het bouwen waarin het spel dan de manier is om het verhaal te vertellen. Dus ik ben voornamelijk heel erg een soort van grote wereld aan het uitbouwen met het spel. En heel veel lol te beleven terwijl we dat aan het doen zijn. Dus iedere dag en ieder moment dat ik een beetje erover na kan denken van gewoon welke kant gaan we op? Wat voor verhalen zijn er allemaal te vertellen? En nieuwe speldynamieken ongeveer toe te voegen. Spendeer ik aan dit spel, de Huntsman Society.
The Huntsman Society. A group of rather adventurous individuals. With only one goal. Find long lost treasures.
The Huntsman Society is een spel dat vorig jaar zomer op Kickstarter verscheen en dus is gemaakt door Martijn Brouwens en Lisa Koster. Via crowdfunding, vanuit het niets. Een opmerkelijk verhaal door iemand die nou niet echt een standaard bordspeler te noemen is.
Ik vind spelletjes heel erg leuk. Ik vind het fascinerend om te zien in een winkel wat er allemaal staat. En het lijkt hetzelfde heb ik ook in een boekenwinkel. Daar wil je ook gewoon alles bekijken en wat mensen te bieden hebben. En vroeger was alles voor mij een spelletje. Dus overal probeerde ik een spel van te maken. En iedereen bij elkaar te halen om weer een nieuw soort spel uit te proberen. Dus het heeft er altijd ingezeten. En qua bordspellen ben ik het opnieuw aan het leren ontdekken eigenlijk. Dus wat er allemaal de grote hoeveelheid die er allemaal is. Maar eigenlijk is het hele leven één groot spelletje. En moet alles een spel worden. Dus in mijn normale werkzaamheden, zeg maar, voordat ik met als spelmaker bezig was, was ik altijd bezig om van dingen een spelletje te maken of een dynamisch element aan mee te geven.
Ja, op welke manier dan?
Ik werkte bijvoorbeeld als programmamaker en dan stond ik voor televisie. En dan stond ik eigenlijk iedere week bij mijn eindredactrice aan de desk van hey, ik heb nog een leuk element. Moeten we wel even een stukje website bouwen, maar dan kunnen mensen ook thuis meespelen. Dus dat is niet alleen maar statische content. Maar ook echt vragen beantwoorden. Of ik had bijvoorbeeld een keer een opdracht voor de Koninklijke Bibliotheek. Die wilde gewoon een hele simpele enquête voor kinderen eigenlijk, om te kijken of ze mediavaardig waren. En toen dacht ik, ja, dit is saai, weet je. Ik ga niet gewoon even een soort van ABC-vraagje maken. Dus toen heb ik een heel interactieve tekenfilm voor ze gemaakt, waarbij de tekenfilmfiguren alle kanten op konden gaan. En het moest allemaal in hetzelfde budget, want ze hadden niet meer budget. Dus ik heb er mezelf enorm mee in de vingers gesneden, maar het was echt fantastisch om te doen. En dus ja, alles wat ik kan gamificeren, zal ik gamificeren.
Valt van alles een spelletje te maken?
Eigenlijk wel. Spelletjes zijn eigenlijk gewoon simulaties. Dus ik denk dat van heel veel dingen een spel te maken zijn. Of soms dat we niet eens doorhebben dat het een spel is, maar als je er met die ogen naar kijkt, dat het eigenlijk één leuk spel kan zijn. Het spel heeft een technische component in de vorm van artificial intelligence. Daar was ik mee bezig. Kunnen we misschien zo wel even over hebben. Maar toen op een gegeven moment kwam er eigenlijk generative art. Dus dat je zelf plaatjes kon maken. En toen dacht ik van, daar was ik mee aan het experimenteren. Toen dacht ik, hey, hier wil ik iets mee. En toen ging ik koffie drinken in een terrasje in Rotterdam. Mijn notitieboekje bij me heb ik altijd bij me. En toen heb ik eigenlijk één keer de layout uitgeschreven van, nou, volgens mij, als ik een spel moet maken. En ik had één plaatje in mijn hoofd. Ik dacht van, als ik hier nou op door kan werken, dan moet ik een heel spel kunnen maken eigenlijk. Dus toen heb ik ten tijde van één kopje koffie heb ik de spelregels opgeschreven.
Maar kan ik hier nou de conclusie uit trekken dat eigenlijk het idee voor het artwork er eigenlijk eerder was dan het idee voor het spel?
De liefde voor hetgene wat ik kon maken. Dat ik dacht van, hey, vroeger kon ik niet tekenen en ik ben ook nog eens dyslectisch, dus kon ik ook echt niet zo goed schrijven. Dus al die dingen kon ik eigenlijk niet. Totdat ik op een gegeven moment dus die tools in handen kreeg van... hé, ik kan nu aan de hand van wat in mijn hoofd leeft altijd... kan ik nu opeens visualiseren en kan het ook nog zo opschrijven... dat mensen ook nog begrijpen wat ik bedoel. Dus dat was de eerste, de euforie over de techniek. En toen dacht ik moet hier iets mee. En toen, nou, wat is mijn kracht? Spelletjes maken, gamificeren. Dus toen was het 1 plus 1 is 2 en toen rolde het eruit.
Waar draait de Huntsman Society nou precies om? Het is een kaartspel. Op die kaarten staan vaak modern aangeklede diersoorten. De hoofdpersonen uit het verhaal.
Het doel van het spel is, je bent een lid van de Huntsman Society. Een sociëteit van schattenjagers die op zoek gaat naar de grootste schatten. Om die naar de sociëteit te brengen. En als jij dat jaar verkozen wordt tot grootste schattenjager, dan krijg je portret, wordt dan opgehangen in de Hall of Fame.
En die doelen zijn dus de schatkaarten, de rode kaarten. Verder heb je nog locaties, dat zijn groene kaarten. En blauwe kaarten, de speelkaarten. En daarmee wordt het verhaal gemaakt.
Als je kijkt naar de lore, dus de storytelling rondom de Huntsman, het speelt zich af in de toekomst. Mm-hmm. Over 800 jaar in de toekomst. En de mensheid dacht namelijk dat ze door AI eraan zouden gaan. Maar dat is niet zo. Ze gaan eraan door de volgende technologie, namelijk de nanotechnologie. Die is hard in opkomst, die is er over 10, 15 jaar is die er. Maar dat maakt het mogelijk dat we alles kunnen manipuleren aan de hand van kleine elektrische geleide zaken. Dat betekent dat de mens dus eigenlijk een soort van godlike status gaat krijgen over 20 jaar. Maar ja, we hebben weinig fantasie als mensheid. Dus ja, dan willen we zo snel kunnen rennen als een tijger of zo. Dus wat we gaan doen, ja, we gaan kleine nano's erin ons brengen die ons wat meer tijgerachtige functies geven. En dat gaat heel lang goed. Een generatie lang worden we steeds sterker en slimmer en noem het allemaal op. Maar dan zien we langzamerhand dat onze kinderen wat tijgerfeatures beginnen over te nemen zonder dat ze die nano's eigenlijk gekregen hebben. Maar die zijn ons met DNA gaan mengen. En dit speelt zich dus 800 jaar in de toekomst af, waarin eigenlijk onze nazaten allemaal dier zijn. Maar ze identificeren zich als mens. Dus
Zie op de voorkant zie ik inderdaad ook. Ik zie een soort tijger, maar gekleed in kleding. Heeft mensachtige trekjes. Dat is het verhaal erachter?
Ja, absoluut. Ja, ze denken allemaal gewoon dat ze mensen zijn. En ze leven ook allemaal in vrede met elkaar. De dieren. Een beetje à la Disney Zootopia, waar ze allemaal met elkaar samen kunnen leven. Maar ze worden wel steeds meer dier eigenlijk. Dat dierlijke dat sluipt er steeds meer in. En ja, je kan je voorstellen, in 800 jaar geschiedenis is er van alles op de wereld gebeurd. Dus er zitten allerlei oude elementen in die wij nog kennen uit onze tijd. Maar ook science fiction elementen en dingen uit de oudheid. En zo mixt het er heerlijk lekker door elkaar. Eén grote eclectische bak waar ik in kan grasduinen. Af en toe popcultreferenties erin gooien. Ja, en zo werkt dat allemaal met elkaar samen. Laten we beginnen met wat schatten die je kan vinden. Dus ik heb hier bijvoorbeeld de Golden Nugget. Dat is dan een goudklompje in de vorm van een nugget van de McDonald's. Die is dan 2 punten waard. En we hebben hier bijvoorbeeld de Infinity Number Mechanism, wat gewoon eigenlijk een telraam is.
Abacus of zo.
Ja, precies. Ja. En ze hebben ook weer een andere schat nog, The Lost Beat of Dr. Prey. Prey is natuurlijk in de dierenvorm je prooi, maar ja, het is een Dr. Dre. Nou, ja, op die manier.
Het is een Ghetto Blaster ook.
Ja, het is een Ghetto Blaster plaatje inderdaad. Nou, en zo hebben al die schatten, of in ieder geval heel veel van die schatten, hebben grappige namen of referenties en spelen het hard op, want er zit heel veel humor in. Het is grappig en daardoor gaat het avontuur ook leven. En tegelijkertijd, ik zie nu ook mensen die het dan heel strategisch spelen, die veel meer uit de magic hoek komen. Die zijn echt kaarten hard op elkaar aan het leggen en tak, 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 tak. En dat vind ik ook heel mooi om te zien. Zo heb ik hem niet per se gebouwd, maar ik zie wel de mensen er plezier in hebben om hem tactisch te spelen.
Het gaat puur vooral om het verhaal.
Ik ben echt een sucker voor verhaal neerleggen en karaktertjes maken en kleine knipoogjes erin verwerken. En dat vinden Lisa en ik echt het allerleukste om te doen. Qua lekker samen zitten en dan grapjes bedenken. Of gewoon van, hey, wat zou dit voor persoon zijn als je hem zou tegenkomen?
Zo ziet het er dus nu uit. Maar het begon dus ooit als een idee. In het hoofd, in het schrijfboekje op het terras. Maar hoe ging het daarna verder? Wat was de volgende stap? Dat kon er maar één zijn, zegt Martijn.
Lisa opbellen. Omdat Lisa was mijn sparringpartner. En Lisa wilde eigenlijk altijd, zei altijd, ik wil graag een spel maken. Dan dacht ik, ik heb nu de middelen en Als jij dit een leuk spel vindt, zij speelt bijvoorbeeld Dungeons and Dragons, deze graag, D&D. Dus ik dacht, nou, dit kan best wel eens een verhalend spel worden. Ik wist nog niet op dat moment dat het een living card game heette eigenlijk of wat dan ook. Maar ik dacht van, ja, dit kan echt een groots episch verhaal worden wat we hiermee kunnen bouwen met deze kaartjes. Dus toen belde ik Lisa op van, nou, dit zijn volgens mij leuke spelregels. Zou jij of je vrienden dit spelen? En toen zei ze, nou, ja, dat klinkt wel goed. Ik wil het wel een keer zien. Nou, toen zijn we bij elkaar gaan zitten, afgesproken. En toen zei ze, nou, ja, dit zou wel cool zijn. Toen zei ik, nou, wil je het samen doen? Toen zei ze, ja, nou, zo is het eigenlijk ontstaan. En toen zijn we gaan fijnslijpen en dan komt er een heel proces nog achteraan. Maar het kwam allemaal uit een soort van stuiterbal die dacht van, oh, we gaan iets cools doen, we kunnen wat. En nog niet eens per se denkend dat het uitgegeven moest gaan worden, maar meer van, goh, stel dat we dit aan mensen kunnen laten zien, zouden die dat net zo leuk vinden? En dan langzamerhand begin je te zien dat andere mensen ook denken van, oh, dat hebben ze wel cool gedaan. Of, hey, wat ga je dan mee doen? En zo langzamerhand wordt het dan wat officiëler.
En dan begint dus het grote testen, net als bij andere spellen. Op zoek naar mensen die foutjes uithalen voor Martijn en Lisa.
Nou ja, eigenlijk de basisregels die stonden dus vrij snel. Maar omdat ze zo snel stonden, ben je eerder dan geneigd om te denken van, nou, het zal niet goed zijn. Ik ben te kort door de bocht gegaan of het is te makkelijk of juist te moeilijk. En het voordeel wat wij hebben ten opzichte van, ja, in ieder geval spelletjes maken ze vroeger, is dat we heel snel dingen konden visualiseren. Dus we konden eigenlijk best wel snel een toonbaar spel maken waarbij dan eigenlijk de tekst nog achterliep of de game techniek nog niet bekeken was of dat werkte. Dus we kwamen met mooie kaarten uit dat mensen zeiden, oh, nou, dat ziet er wel cool uit. En dan moet je maar gaan kijken of ze ook je spelregels snappen. Dus dat betekent met je demokaartjes, waarbij mensen eigenlijk al hoge verwachtingen hebben omdat ze denken het is mooi. Dan komen ze bij je achter van, oh, wacht even, maar deze spelregel werkt niet. Of, oh, dit heb ik niet goed verwoord. Of, wat bedoel je hier nou mee? Ja, en dan is het slikken. Dus dan hebben we echt wel van die sessies gehad. Gewoon dat we mee aan het schrijven waren. En te kijken wat mensen aan het doen waren. En of ze de kaarten begrepen. En dan kreeg ik soms van om 11 uur 's avonds van Lisa een appje van, nou, ik heb net twee vrienden gezeten, biertje erbij. En dit zijn de drie A4'tjes met aantekeningen die ze over de kaarten hebben. En
dan drie A4'tjes?
Ja, dan dacht ik ook voor het slapen gaan, oh nee, weet je, ik wil dit nu helemaal niet lezen. Daar gaat mijn kindje. Ja, en tegelijkertijd, je leert het daardoor wel natuurlijk wat goed werkt en wat niet goed werkt. En vooral wat je echt helder moet verwoorden. Want je zit zo erg aan de voorkant in je eigen leefwereld, waarin alles helder is en duidelijk is, dat het voor een ander mogelijkerwijs helemaal niet zo is. En dat moet je leren door te zien, te observeren. In dit geval echt wel in de snelkookpan gezet.
Ja, hoe lang heeft die testfase geduurd?
Hij is op te delen in twee gedeeltes eigenlijk. Ik denk dat we 2 à 3 maanden hebben getest. Echt gewoon bijna iedere avond wel proberen om bij iemand aan tafel te mogen zitten. We hadden 18 setjes geproefdrukt. Dus uitdelen, zeggen tegen anderen van geef hem door, geef hem door, geef hem door. Dus daar heel veel uithalen. En toen de tweede fase was eigenlijk, toen dacht ik van oké, ik ga het echt doen. Toen was ik naar de spelletjesbeurs in Nuremberg geweest, of de speelgoedbeurs in Nuremberg. Gewoon om te kijken, ik dacht van nou, dit is er al lang. En weet je, dit, waarschijnlijk kom ik hier met een deceptie terug. Maar het bleek het niet te zijn. En iedereen had zoiets van, wat is dit en hoe kom je hieraan? En toen dacht ik, oh wacht even, misschien moeten we het dan maar gaan uitgeven. Maar hoe gaan we dat dan doen? En toen op de terugweg terug hadden we het erover. En toen was het van, nou ja, wat is eigenlijk logische Kickstarter? Toen zijn we ons daarin gaan verdiepen. En toen dachten we, ja, nou moeten we wel heel goed beslagen naar ijs komen. Dus dan moeten we ook echt nog wel nog meer gas bij gaan geven. En dan moeten we ook zorgen dat het allemaal duidelijk is voordat we het op Kickstarter zetten. Dus toen hebben we nog een maand lang echt fulltime er eigenlijk aan gewerkt. Eigenlijk dat het niet in de avonturen gedaan werd, maar ook overdag heel veel appjes op en neer. En, ja. En dan op een gegeven moment, dan sta je er echt wel achter.
Je had ook een uitgever kunnen zoeken.
Ja, we hadden ook een uitgever kunnen zoeken, maar Ik had het idee dat ik dan weer afhankelijk was. En als ik het nu gewoon aan een community kan geven, dan kunnen ze ermee spelen. En als het dan niks is, dan leer ik het ook nu. En ik ben altijd wat een beetje van bij het start-up wereldje alles zelf doen en veel quickly. Dus als het ergens fout gaat, dan moet je het snel weten, want dan kan je nog bijsturen. Ik dacht van ja, als ik nu bij een uitgever aankom en ik zeg maar, ik heb 4 maanden testspelletjes gespeeld, dan als ze gezegd, nou weet je, ga nog maar even terug naar de tekentafel of wij nemen het wel over of wat dan ook. En ik wilde in controle blijven om te zien wat er allemaal zou gebeuren, waar het fout zou kunnen gaan. En de andere kant was, ik had al hele goede contacten met een drukkerij. Waar ik ook wat andere dingen maakte voor het spel. En ik wilde het heel graag daar laten drukken. Dus eigenlijk had ik ook zoiets van, ik kan dit eigenlijk ook uitbrengen onder eigen naam. helemaal niet nagedacht over distributie en daarachteraan, want dat is dan weer de volgende stap. Maar ik dacht van, ik kan dit allemaal zelf. Totale overschatting van mijn eigen krachten, maar ja, dat zo loopt dat dan. Dus de wil is gewoon om op een gegeven moment de machine aan te mogen zetten en gewoon te zeggen, nou weet je, laten we er eens even 500 gaan printen. Beetje stoer doen en dan, ja, dan het echt gewoon zelf eraf te zien te rollen. En ik moet zeggen van ja, ik ben pas later gaan nadenken echt van wat de kracht is van een uitgever erop. Want die is natuurlijk ook wel enorm. En nu denk ik, nou heb ik best wel veel zelf geleerd. Maar ja, misschien had het ook wel kans gehad bij een uitgever als ik het anders had aangevlogen.
Goed, dan wordt het dus een kickstarter. Maar hoe pak je dat aan? Martijn daarover.
Proberen zoveel mogelijk in de fantasiewereld te gaan zitten van mensen. Goede teksten te schrijven, wel ook een beetje episch te houden. En het belangrijkste eigenlijk vond ik om een goede demofilm te maken. Een film waarin je het spel zag. Dus daarvoor had ik allemaal kleding gehuurd. En waren Lisa en ik samen op de camera gegaan. Dus toen hebben we de loods van de drukkerij omgebouwd tot een soort van set.
Join them on their epic quests. But please be warned. Pledging for such adventures comes at a price.
En we dachten van, nou, we zijn met 2 uur klaar. Maar toen op een gegeven moment was het 6 uur ochtends. Toen hebben we de hele nacht doorgefilmd. En we hadden allemaal coole dingen bedacht met rookmachines en weet ik wat. Ik was dan bang dat het brandalarm af zou gaan. Dat is dan niet gebeurd. Maar het moest voornamelijk episch zijn. Het moest hetzelfde karakter van storytelling hebben. Wat we ook dan in het spel eigenlijk zouden zeggen dat we dat hebben. Dus dat moest hand in hand met elkaar gaan. Ja. En vervolgens, wat ik wel van tevoren echt had gecheckt is van, kan je als je bij Kickstarter bijvoorbeeld bepaalde reacties krijgt of zo, kan je nog dingen aanpassen, weet je. Dus is de tekst die live gaat, goed. En kan je dan eventueel dingen toevoegen als mensen om dingen vragen. Dus het was ook wel een beetje trial by error.
Ben je tevreden over het resultaat, vooral van die filmpjes?
Ja, de filmpjes waren leuk. Ja, sowieso leuk om te maken en even weer voor de camera een beetje te acteren. Ik ben heel tevreden over dat videootje, omdat het wel echt showt wie wij zijn. Gewoon echt voor de jonge honden die het net anders weer anders aandoen. En niet per se alleen over het spel hebben, maar meer over de storytelling. En je zou dit eigenlijk, de demofilmpje, als je het ziet, dan zou je het eigenlijk meer in een soort van D&D-achtige sfeer bijna kunnen hebben met carverkleedpartij.
Maar gewoon die hele voorbereiding en hoe het eruit zag, tevreden?
Ja, ik kan wel terugkijken op een leuke, goede periode eigenlijk. Ja.
Dan gaat die Kickstarter, die gaat van start. Hoe beleef je dat dan?
We hadden een aantal mensen bij elkaar gebracht op het moment dat we om 12 uur live zouden gaan. Dus we zaten allemaal klaar. We dachten, nou weet je, de camera aangezet, van nou, nu gaan we live. En dan komt er natuurlijk altijd nog weer een scherm omhoog wat je niet verwacht. Dus uiteindelijk ga je pas om 11:40 ga je live. Van, wil je echt live gaan nu? Ja, ik wil nu echt live gaan. Ja, en dan op een gegeven moment ben je live. Dan gebeurt er niks, weet je. Want dan ben je live en dan heeft niemand het nog gezien. Ja, zouden mensen het wel kunnen vinden? Hebben het wel goed gedaan? Je mag zelf niet je eigen project backen. Dus ja, dan ga je maar de drukkerij inlopen. En dan zeg je, jongens, wil iemand even alsjeblieft 25 euro storten? Om te kijken of hij het doet. Nou, en dan 10 minuten later heb je je eerste aankoop binnen. Nou, en dan komt er weer een en nog een. En dan wordt het verslavend. Want zeker in die eerste, 48 uur of zoiets eigenlijk was het al. Dan zie je opeens dingen binnenkomen. Eerst dan uit Nederland, kan je het nog traceren. En opeens komt er eentje binnen uit Frankrijk. Dan denk je, huh? Wie is dat uit Frankrijk? Hij heeft geen Nederlandse naam. Wie is dit? Weet je, deze kennen we niet. En dan gaat het lopen. En dan op een gegeven moment dan wil je iedere moment kijken waar het vandaan komt. En dan hebben wij nog een relatief kleine kickstarter gedaan. We hadden ook geen enorm hoog streepbudget gezet.
En wat was dat bedrag?
We wilden 3000 euro ophalen, zodat we de primaire druk konden drukken. En dan al onze kosten en zo, dan zouden we gewoon voor onze eigen rekening nemen. Dus we dachten van, weet je, dan hebben we in ieder geval het papier eruit. En dan kunnen we iedereen alles opsturen. Ja. En uiteindelijk hadden we dat al heel snel bij elkaar. Waarschijnlijk omdat ons ambitieniveau heel erg laag lag met die 3000. Maar goed, anderen redden het niet en we wilden het toch wel gewoon doen. Toen was het eigenlijk na die eerste paar dagen, toen zag je ze iedere keer binnendruppelen. En zo hebben we uiteindelijk het bedrag verdubbeld. Dus we zijn er bijna 6000 euro geëindigd. Waarmee we niet alleen de dozen konden drukken die we nodig hadden voor de gewone, voor de backers. Maar ook een voorraad konden aanleggen voor winkels. En dat was opeens weer een ander plekje, want ik wist ook niet zeker of ik het wel bij winkels neer wilde leggen. Maar ja, toen opende die deur zich om meer dozen te kunnen maken.
Wat gaat er door je heen tijdens zo'n Kickstarter-campagne? Wat voor emoties?
Heel veel, want je geeft jezelf een beetje bloot. Hè? Het was van jou en het was allemaal leuk en dan moeten de mensen er iets van gaan vinden. En als er iemand iets koopt, dan ben je trots. Maar denk je ook weer van, oh jee, maar als ik het eigenlijk op moet gaan sturen, wat gaat hij er dan van vinden? Vindt hij het dan ook wel weer leuk? Je bent natuurlijk continu aan het rekenen, want heb ik het wel goed gedaan? Ook een beetje angst, omdat je ook wel leest op Kickstarter van mensen die zich dan helemaal hebben verrekend op de verzendkosten en zo. Dat je denkt, wat als het nou dadelijk een succes wordt en ik heb iets fout gedaan? Weet je, heb ik dat wel goed gelezen? En dat lees je dan niet vooraf. Dat lees je dan eigenlijk terwijl je met je Kickstarter bezig bent van Kickstarter horror stories van andere makers. Je denkt, wacht even, ik hoop niet dat die dadelijk een miljoen keer verkocht wordt. En dan zitten we ook nog weer fout. Dus je bent ook nog een beetje aan het temperen en dan gaan er nog meer processen lopen, want dan het wordt opeens real. En dan, dus je zit dan echt in zo'n rollercoaster eigenlijk van waarin je 's ochtends gelijk checkt of er nog nieuwe backers bij zijn gekomen, zeker uit Amerika of China hadden we op een gegeven moment. En s'avonds dan zit je naar elkaar te appen van, heb je die gezien? Ik weet ook niet wie dat nou weer is en waar komt dat nou weer vandaan? Of juist dat je dan denkt, ik ga iets op Facebook zetten en dan het ene moment dan doet het niks. En dan, weet je wel, heeft niemand het gezien en dan iets anders, dan heeft opeens iemand ergens iets anders over jou neergezet en dan kom je erachter en dan heeft het opeens weer 5 backers opgeleverd. Dus zo zit je ook, de dynamiek van het internet wordt ook zo lekker zichtbaar door een Kickstarter, over hoe dat zich als een soort van olievlek verspreidt of rondspringt qua mensen die er dan iets over zeggen of pitchen of wat dan ook. Dus het is, je bent er wel echt een volle maand, dan zit je erin. Ik zou het ook niet bijdoen dan op dat moment. Dat heb ik ook wel gemerkt, je zit er echt in.
Maar dan nog even het onderwerp waar al een tijdje omheen gedraaid wordt. Martijn stipte het al even aan. Er is AI, oftewel Artificial Intelligence, gebruikt voor het project. Toegegeven, het ziet er allemaal puik uit, maar de AI in de bordspellenwereld in Nederland, dat is nogal een dingetje. En dat merkte Martijn dus ook. En hoe?
Nou, op een gegeven moment kwam er ook op internet een negatieve storm op gang van, hij heeft AI gebruikt. Waardoor ook heel veel mensen zich weer terugtrokken als backer. En zeiden van, dit is diefstal, dit mag niet. En ik dacht, maar weet je, dat is niet hoe AI werkt. En eerst ga je het nog verdedigen. Maar dan op een gegeven moment gaan mensen ook op privé op je Facebook. En dan gaan ze foto's van je zoon lopen stalken. Tegen.
Zo erg?
Ja. Ja, dus toen kwam ik zeg maar de wat hardere kern tegen. Wat uiteindelijk prima is, want iedereen mag er absoluut iets van vinden. En ik snap zeker wel wat ze zeggen of zo. Maar toen begreep ik nog beter eigenlijk wat voor lifestyle spelletjes ook voor mensen kunnen zijn. Ik ben zelf een groot fan van stripboeken. En heb je ook bepaalde verhitte discussies over of je een album wel of niet goed vindt of zo. En ik kan me ook beter indenken dat bijvoorbeeld als iemand een stripverhaal overneemt van iemand anders, dat die ook de wind van voren krijgt, omdat fans het er niet mee eens zijn. Dus toen bevonden we ons eens tijdens de Kickstarter in het heetst van de strijd. En we waren, zover ik weet, het eerste spel wat op Kickstarter uitkwam met AI gemaakt. Dus we kregen ook wel iedereen over ons heen. Het klinkt wat overdreven. Je hebt een paar echt keyboard ridders die op dat moment dachten van, we gaan hem eens even aanpakken. En daar heb ik toen wel even een paar dagen van, ben ik wel even geschrokken. En dan was even wat minder leuk. En tegelijkertijd denk ik, iedereen heeft zijn mening en het is een techniek die vooruit gaat. En laat mij dan maar duiden wat het is en wat je ermee kan. En dan zien we wel weer.
Als je daar nu naar kijkt en je ziet wat het losmaakt, had je het dan achteraf anders gedaan?
Nee, had ik het niet achteraf anders gedaan. Omdat het...
Want?
Omdat de mogelijkheden die er door AI ontstaan, voor heel veel mensen een enorme uitkomst kunnen zijn. En als we er met z'n allen weg zouden blijven van wat je er allemaal mee zou kunnen, en dus misschien soms ook over een grens heen gaan, dat het minder fijn is, dan we moeten toch leren. Het is een nieuwe techniek, dus je moet het in de vingers krijgen. Je moet snappen wat het is. En hoe eerder ik snap wat die techniek is en wat je ermee kan, dan wel wat je er niet mee moet willen, hoe fijner ik het voor mezelf vind eigenlijk. Dus wat dat betreft, ik zit altijd een beetje aan de voorkant van zo'n technische cyclus, bevind ik me dan. En dat is hierbij ook zo. Dus ik had het niet gedaan. Ik had me alleen misschien iets minder vrijheid, blijheid erop gezet. Als zijnde van, kijk, het is alleen maar leuk. En me iets meer gezorgd dat ik in de maatschappelijke discussie al aan de voorkant wat meer kennis zou kunnen delen over hoe we het hebben gedaan. Of in ieder geval, minder verrast zou zijn door dat het op basis van een spel zo verhit kon raken.
Maar een illustrator inhuren is niet in je opgekomen?
Ik kon het op dat moment gewoon simpelweg gewoon niet. Het spel had er niet gekomen als ik een illustrator moest inhuren. En ik had kunnen zeggen, nou, dan had ik een illustrator moeten vragen om mee te doen. We zaten met 164 kaarten die we moesten illustreren. Ja, die rekensom had aan de voorkant niet uitgekund. Dus ik heb het eigenlijk altijd eerder andersom gezien van als ik nou dit kan maken en ik kan er een verhaal, een lore aangeven en een wereld van maken, dan kan ik met het geld wat ik verdien, kan ik een illustrator inhuren om eigenlijk precies te maken wat ik echt wil hebben. En dat is ook precies hetgene zoals het gegaan is. Mensen zeggen dat het haalt werkgelegenheid weg. Terecht ergens, maar er gaat ook heel veel werkgelegenheid terugkomen, omdat opeens mensen met een idee ook dingen kunnen gaan visualiseren. En terwijl de illustrator die precies kan uitvoeren wat iemand maakt en het zelfs nog veel beter kan doen dan die AI, die komt daarna weer aan het spel. Dus het is net als met de komst van video, waarin ook toen ik ooit in Hilversum begon, al de programmamakers boos waren dat ik met mijn eigen cameraatje daar kwam om content te maken en bang waren dat zij hun baan zouden verliezen. Terwijl zij bestonden nog en ondertussen is de mediawereld veel groter geworden en kunnen veel meer mensen media maken. En dat gaat hierbij ook gebeuren. Dus ik ben niet zo bang voor wat de toekomst gaat brengen qua werkgelegenheid. Zeker niet voor de illustratoren. Die komen alleen maar meer in hun recht te staan. Maar wel op een iets andere manier.
Hoe werkt de Huntsman Society nou precies? Nou, het ging dus om kaarten en daar kunnen voertuigen, personages of voorwerpen op staan. Elke ronde mag je met zo'n voertuig naar een van de locaties gaan, maar daar is dus wel onder meer kracht en wijsheid voor nodig.
Dan denk ik dat ik er wel ben. Dan heb ik in ieder geval 8 kracht. Ik heb 8 aan kennis en 11 aan vindingrijkheid.
Cool. En wil je dan naar de mansion at the end of the maze?
Even kijken. Wat
of de Yasby Canyon?
Ik had bedacht deze.
Oké. Nou, en wat je dan dus doet, dan leg je eigenlijk je auto zo inderdaad neer. En leg je die karakters leg je er zeg maar in. Dus je stopt ze in je busje. En je houdt een stukje afstand nog van de locatie, omdat ze in deze beurt aan het reizen zijn. Nou, ik ga met mijn Rotorium Mach P12, een soort van... Het is een helikopter, maar aan de voorkant zitten ook nog wieken. Dus volgens mij zou dit technisch niet kunnen vliegen. Maar dat maakt het zo mooi erop. En in de toekomst misschien dus wel. En meestal zeg ik dan ook wie de expeditieleider is. Dat is voor de huidige regels nog niet, hoeft dat nog niet. Maar we zijn ook druk bezig met uitbreiding. En dan wordt het op een gegeven moment handig om te zeggen wie de expeditieleider is. Dus in mijn geval is dat Jurislav Abraham. Dat is een wat hardere jongen. Een koe. En in het iets grotere plaatje staat hij ook naast een brandende auto. Dat is wel een tough guy die daar hier erin gaat. Voor de rest kan ik momenteel nog eigenlijk niks. Dus ik heb 5 kaarten, mag 5 kaarten bijpakken. 1, 2, 3, 4, 5. En dan is het jouw beurt. 2 van jouw teams komen aan. En nou begint eigenlijk normaal je spel. Dus nou, de eerste stap heet travel time. Dus deze mag je inderdaad naar voren schuiven. Die gaan aankomen en daar mag je zo meteen gaan rollen voor de schat. En je mag nog eventueel nieuwe teams wegsturen als je dat kan. Ik zie dat je momenteel bijvoorbeeld nog 1 nieuw vehicle hebt gekregen.
Ik heb nog hier eentje met een auto, dus die kan naar de Yasby Canyon.
Ja.
Hoe ben je in vredesnaam op al die namen gekomen?
Ja, dat is gewoon heerlijk lekker met elkaar brainstormen en hard lachen als je weer iets grappigs hebt bedacht. Zo gaat het. We hadden een heel groot Excel-file waarin we alles inzetten. En er is nog zoveel meer... waar we gewoon uit kunnen putten. En dit is een continuing story.
Ik ga het doen. Ik ga inderdaad met mijn horseless carriage. Oftewel een koets zonder iets ervoor. En ik stuur deze pinguïn. En ik stuur deze panda. Even kijken. Dat is 9 moet ik daarvoor hebben. Dat heb ik. Ik kom niet genoeg. Nou, dan mag de pinguïn ook mee.
Ja.
En ja, dan heb ik het.
Top. Oké, nou, dus die zijn nog onderweg. En dat betekent dat je... dan mag je nu rollen voor de schatten. Je ziet op de kaart dan staan... bijvoorbeeld voor de mansion at the end of the maze. Die is, als je hem 6 of een 8 gooit met je D8... dan vind je de schat.
Ja.
Zo niet, volgende beurt weer wachten. En bij die andere is het een 2 of een 8. Soms is het een hele sequentie van 5 tot 7. Soms is het een enkel getal. Dus per locatie heb je een andere winkans... met betrekking tot die D8.
Kijk eens aan.
Oh, nou, 8, heel goed. Nou, ja, dus prima. Dan pak je de eerste schatpakje.
De schatten zijn een bepaald aantal punten waard. Als dat aantal is behaald, dan is het spel afgelopen. En omdat je dus zelf die grens kan leggen, kan het spel in 5 minuten, maar ook in een half uur of meer klaar zijn. Inmiddels is de Kickstarter geleverd en de Huntsman Society leeft nu in het wild. Precies zoals Martijn en Lisa hadden bedacht. Maar was het ook allemaal wat ze hadden gehoopt?
We zijn bezig met de derde druk. En die gaat dus niet meer bij de oude drukker gedrukt worden, maar die gaat wat groter gedrukt worden. We zijn druk bezig met een aantal vertalingen klaar te zetten. We hebben een grote internationale retailketen gevonden die ons wil hebben.
Wie?
Mag ik nog niet zeggen. Want ze zitten in meerdere landen. Eigenlijk niet zozeer in Nederland. Dus daar zitten we eigenlijk middenin om dat voor te bereiden. Dus in december waren we eigenlijk zo goed als uitverkocht. Ik heb nu nog 4 dozen hier liggen en Lisa heeft er ook nog 6. Dan is het klaar, dan hebben we niks meer. En dan hopen we in maart, eind maart, weer uit te kunnen gaan leveren. In een nieuwe druk met borders, met extra teksten, nieuwe kaarten. Dus daar zitten we middenin en ondertussen heel veel dingen aan het doen nu ik weet dat het mag, met verhaaltjes die door mijn hoofd heen spookten. Dus daar zijn we druk mee bezig. We hebben een samenwerking met Wordchild. Doen we 2 keer per jaar staan we op Comic-Con met Wordchild om daarvoor geld op te halen met de Huntsman. Dus dat komt er natuurlijk dadelijk weer aan op Comic-Con in de zomer. Dus daar ben ik al druk mee aan het voorbereiden om weer iets leuks te gaan maken. Echt ook iets nieuws te komen. Er speelt heel veel. Het is bijna eigenlijk een dagtaak aan het worden.
Maar is het ook een succes? Vind je?
Ik vind het, het is een succes als ik er blij van word. Enerzijds, hè, dus dat succes is er.
Is het ook financieel succes?
Als ik binnen wat ik normaal zou doen, zou werken, zou ik ergens anders meer succes kunnen hebben. Maar dit kan het succes worden wat ik eigenlijk dan nastreef. Dat het wel echt een huishoudnaam kan worden of dat ik een hele grote wereld op kan bouwen. Dus als we daar naartoe werken, dan heb je dat succes ligt binnen handbereik. Het klinkt overdreven, maar het gloort aan de horizon. Ja. Mensen vinden het leuk, willen meer. Dus ik zie het groeien. En dat maakt het dat je hongerig bent om door te gaan.
De top 50 aller tijden. Meestal flitsend, maar niet bij Spel op Tafel. In 1 jaar aftellen naar 1.
Zijn we al op de helft beland van de traagste top 50 aller tijden? Nee? En februari zit er al bijna op en we zijn dus bijna nog niks opgeschoten. In deze lijst bekijken we mijn persoonlijke favorieten. Elke week 1, met deze week...
Dit is de traagste top 50 aller tijden. Met nu...
Nummer 45, King of the Dice.
King of the Dice, of zoals die op mijn doosje heet, dobbelcoding, is een klein, geinig dobbelspelletje. In het spel van Haba ben je min of meer aan het jatzeeën. Centraal liggen 5 kaarten met verschillende opdrachten. Voor de ene moet je bijvoorbeeld 4 drieën gooien, of 5 dezelfde. Of je moet 3 keer groen en 2 keer rood gooien, want ja, de dobbelstenen hebben niet alleen cijfers, maar ook kleuren, rood, groen en blauw. Na 3 pogingen moet het raak zijn, dan moet je 1 van die 5 kaarten daaraan voldoen. Zo niet, dan krijg je de dorpsgek. Dat zijn minpunten. Het klinkt allemaal niet zo heel ingewikkeld en dat is het ook niet. Maar als filler is het van topkwaliteit. Het speelt simpel weg. Het kan vanaf 8 jaar, maar als je sommige kaarten even tussenuit vist, is vanaf 5 jaar ook al mogelijk. Het spel is echt gemaakt voor mensen die Yahtzee geen uitdaging meer vinden, maar toch met simpel dobbelen aan de slag willen. Er is later ook nog een bordspelversie van gemaakt. Was grappig. Iets te veel poespas naar mijn mening. Als je gewoon een simpel dobbelspel wilt spelen, nee, doe mij dan maar het origineel. Dat is de nummer 45 van de Spel op Tafel top 50 aller tijden, Dobbelkoning. Tot zover de aflevering 23 van de Spel op Tafel podcast. Volgende week weer eentje en die gaat ook over bordspellen. Dat komt mooi uit, want een podcast over snijbloemen had ik best moeilijk gevonden om te maken. Volgende week gaat het over bordspellenclubs. Die heb je in alle vormen en maten. Sommige komen eens in de maand bij elkaar, andere in de week, soms in een zaaltje, andere weer in een kroeg. Maar hoe gaat het nou in zijn werk? Zit jij thuis bijvoorbeeld te luisteren met het idee, ik zou ook wel eens willen weten hoe het eraan toe gaat bij een spellenclub? Luister dan volgende week. Ik ben uitgenodigd door Amsterdice, een van de grotere spellenclubs van Nederland. Meer spellennieuws en spellenrecensies vind je op de website speloptafel.nl. Voor op- en aanmerkingen kan je altijd mailen. Ik zeg tot volgende week.
Volgende week is er weer een uitzending van Spel op Tafel. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar redactie@speloptafel.nl.